Ja, welkom bij de podcast van Menno en Erwin. En deze keer gaan we het hebben over tijd, Menno. Maar dat gaan we wel eens vaker. Dus waar gaan we het vandaag nou precies over hebben dan met tijd?
Ja, nou, dat begint meteen de problemen als je dat woord tijd een beetje losjes gebruikt. De hele serie heet natuurlijk Op Tijd.
Ja.
En die gaat uiteindelijk over hoe wij mensen en alle levende wezens op aarde dealen met tijd. Maar het is misschien ook wel goed om om toch een keer wat langer na te denken over wat bedoelen we nou precies met dat begrip tijd.
Ja, en, ja, ik denk direct aan de wekker.
Precies, en dat is dus op tijd zijn.
Ja.
Want dan ben jij bezorgd dat je een afspraak niet houdt of dat je, je kinderen niet op tijd naar school krijgt. Dus dat
zeker.
Is op tijd zijn. Dan hebben we het dus over een tijdstip.
Ja.
Nou, we hebben het ook graag van dat we ergens geen tijd voor hebben.
Ja, we zijn allemaal druk.
En wat we dan bedoelen is dat we niet genoeg tijd, ruimte vrij kunnen maken voor een bepaalde activiteit. Dus dan heb je het over een soort tijdsduur die je nodig hebt.
Ja, ja, ik zeg altijd dat is toch wel de prioriteit eigenlijk. Hè? Eigenlijk heb je het dan over prioriteit. Ja. Ja.
Maar dat reken je in tijdsduren. Ik heb een kwartiertje voor jou of ik heb 5 minuten.
Ja.
Het wordt bij ons al een heel klein beetje ingewikkelder als twee dingen op hetzelfde ogenblik gebeuren. Want daar willen we al graag wat speciale betekenis aan hechten. Zeg, dat kan toch geen toeval zijn? Ik had het net over mijn oom en wie stapt er binnen? Mijn oom met zijn vrouw.
Ja, ja.
Nou, dat is. Nou ja, dus gelijktijdigheid begint voor ons vaak al ingewikkeld te worden.
Ja. Ik moet dan aan Einstein denken aan de kat van Schreuder.
Ja, ja, ja. Dat natuurlijk dat echt... in die kant van de fysica, daar heb je waarschijnlijkheden dat dingen gebeuren. En nou ja, de extreme uitleg is dan dat de kat op 2 plekken tegelijk kan zijn. Zo gauw je het hebt over de ene plek, dan krijg je een soort gelijktijdigheid. Die is er eigenlijk niet, als je daar heel goed over naleest en nadenkt. Maar het is de waarschijnlijkheid dat het kan zijn dat hij op 2 plekken zou kunnen zijn, bij wijze van spreken.
Ja, ja.
En je weet niet welke.
Hm.
Nou ja, als je in deze serie, die heeft ook wel een ondertiteltje, deze aflevering, filosofen en biologen over de tijd. We eindigen natuurlijk bij de verstandige mensen, dat zijn de biologen.
Ja.
Ik wou toch wel even beginnen met filosofen, want die hebben al in een heel vroeg stadium, hebben vooral de Griekse filosofen daar hele aardige dingen over gezegd. Eigenlijk hebben ze gezegd, ja, het begrip tijd is te ingewikkeld om maar met één begrip af te doen, met één woord. Dus die zijn begonnen met een woord voor de eeuwig voortdurende tijd. Dat noemden ze aion. En dat was de hele lengte van het bestaan van het heelal, het eindeloos doorgaan van de jaren, de doorgaande stroom van de tijd.
Aion.
Dus dat is, aion noemden ze dat.
Hm.
En dan hadden ze een tweede begrip, dat is eigenlijk, vind ik ze eigenlijk het leukste begrip voor tijd wat er was, en dat heette kairos.
Kairos.
Dat is een kairos, dat wordt nu door Nederlandse filosofen, wordt het ook nog wel gebruikt. En dat is het goede ogenblik. Het ogenblik die bijzonder is. Het moment dat je het moet doen. Het moment suprême.
Okay,
het moment dat jij je... Ja, en dat is het moment dat je je vrouw voor het eerst zag en dacht, die moet ik hebben.
Ja.
Dat is natuurlijk een heel verschrikkelijk masculien standpunt. Zij dacht waarschijnlijk, ja, zij moet jou hebben. Nou ja, in ieder geval. Zo'n specifiek moment. Of je... Ja, je ontmoet iemand wat later zou blijken dat hij je grootste vijand wordt. Nou ja, dat moment vergeet je dan ook niet meer dat je die eerste keer zag. Dus dat haast fatale of fantastische moment, dat noemde zij kairos.
Kairos.
Dat is grappig, in de biologie komt dat ook best vaak voor. Want dat is bijvoorbeeld het moment dat een dier een roofdier ontmoet. De volgende dag is hij op dat tijdstip van de dag is hij extra zenuwachtig en kijkt hij extra uit. Terwijl omgekeerd, als hij ergens voedsel vandaan kan krijgen, dan is hij 24 uur later is hij ook gespitst. Hé, op die plek kom ik dan.
Daar
hebben we ooit experimenten over gaan. Daar komen we later nog wel eens over te praten. tijd-plaats-associaties. En dat gaat eigenlijk over kairos, over dat gunstige of dat bijzondere moment. Hm. Nou, maar de Grieken die wisten al, alle goede dingen bestaan uit drie, dus ze hadden nog een derde begrip en dat heette chronos.
Chronos, nou, ah.
En dat kennen wij natuurlijk een beetje. We hebben de chronometer. Ja. En je hebt de chronologie, de tijdsvolgorde waarin gebeurtenissen plaatsvinden. En dat is de meetbare tijd. Dat is de tijd van een generatie. Dat is de voortschrijdende tijd van heden, aan de ene van nu en toekomst en verleden, wat het heden verdeelt. Dus dat is het meest gebruikte, dat is nog steeds in het Grieks, de moderne Grieks, is dat het meest gebruikte woord voor tijd, chronos.
Ja.
Het is heel grappig dat je dus drie verschillende, je hebt de meetbare tijd, je hebt het bijzondere ogenblik en je hebt de eeuwig doorgaande tijd. Dus die Grieken die waren al behoorlijk ver om daarover na te denken.
Ja, ongelooflijk. En dat, wat was dat, 4000 jaar geleden?
Nou ja, drie? In ieder geval, toen begon het allemaal.
Ja.
En het is een beetje armzalig dat wij het alleen maar met één woord tijd moeten doen. Dat is wel een beetje spijtig. Maar ja, je moet het vaak wat uitleggen.
Ja, die kairos die hou ik er wel in. Die vind ik mooi.
Ja, er is een vrouwelijke filosoof die heeft net een boek geschreven over kairos, met de titel Kairos. Dus het is nog steeds actueel.
Aha.
Nou is natuurlijk dat tijd, dat is een punt, een fenomeen wat alle filosofen daarna is blijven bezighouden. Je had een beroemde Griekse filosoof, Heraclitus. Die heeft er al wat behoorlijk wat over gezegd, ook over tijd van de dag. Maar eigenlijk is elke filosoof van naam en rang en stand, die heeft wel iets over tijd gezegd. Alleen het jammer is dat ze allemaal weer wat verschillend zeiden.
Ja.
En als je nou een beetje een gemene deler hebt, dan komen ze niet verder dan dat het eigenlijk de afloop is van een serie waarneembare gebeurtenissen. Dus dingen die achter elkaar gebeuren. En dat suggereert dus een soort tijdsrichting. Het is te veel om op te noemen wat daarover verteld is. En eerlijk gezegd weet ik ook niet of we er heel erg veel mee opschieten. Het is spannender om naar jouw vakgebied, jouw achtergrondvakgebied te gaan, de natuurkunde. Want daar is ook natuurlijk heel veel over. Ook met tijd heeft men zich bezig gehouden. Vanaf Newton is tijd echt een begrip geworden. Wat belangrijk is. En een van de simpelste dingen is om het te beschrijven als de vierde dimensie. Je hebt lengte, breedte, hoogte, de drie ruimtelijke dimensies. En dan de vierde dimensie is de factor tijd.
Ja.
Nou, die kan ik zelfs als eenvoudige bioloog nog wel begrijpen. Maar ja, dan wordt het dus ingewikkelder. En dan kom je inderdaad bij Schrödinger. Dan kom je bij Max Planck. En je komt daarvoor natuurlijk bij Einstein. Ja, en dan gaat het over tijdsexpansie. Het stilzetten van de tijd, is dat überhaupt mogelijk? De omrichting, de omkering van de richting van de tijd. Ja, en daar hebben ze dan formules voor en wiskunde voor ontwikkeld. Ja. Dat gaat ver boven mijn pet.
Ja.
Ik kan daar eerlijk gezegd niet bij.
Ja.
En een beetje het punt is ook, ik weet ook niet wat ik eraan heb, eerlijk gezegd. Ja, jij natuurlijk wel, jij bent daarin dus opgeleid, toch?
Ik heb dat op universiteit wel allemaal gehad, Menno. Maar ik vond dat toch ook wel heel ingewikkeld om je dus voor te stellen, hoor. Zeker dat in zo'n elektron, wat dan mijn dingetje was, van ja, het ging dan ineens alleen maar over de kans of iets gebeurde. Niet of iets gebeurde, maar of het de kans was. Nou, dat was best wel een begrip waar je wel even op je in moest laten werken. Dus lastig.
Ja, nou, er zijn natuurlijk nog meer beroepsgroepen die zich met tijd bezighouden. Een van de merkwaardigste zijn economen. En helemaal een soort onderklasse van die economen, dat zijn dan arbeidsdeskundigen. Die zijn het ook wel sociale wetenschappers. En die hebben een hele rare benadering, tenminste in mijn ogen een hele rare benadering van tijd. Die willen zoveel mogelijk werk laten doen in zo kort mogelijke tijd. Dat heet dan efficiëntie.
Ja, ja.
En dat wordt dus uitgedrukt in tijd is geld. Dus je moet zo weinig mogelijk tijd aan iets besteden. En nou, de consequenties van dat geheel, ja, dat is niet hun bier. Ik bedoel, gezondheid, levensgeluk, dat maakt geen deel uit van deze redenering. Dus economisch denkende mensen, die nemen zelfs de term tijd sparen in de mond. Als je heel efficiënt bent, kan je tijd sparen.
Ja, ja.
Nou, er is een fantastisch kinderboek geschreven door Michael Ende, wat voor volwassenen en voor alle economen eigenlijk ook verplichte kost zou moeten zijn. Momo. En daar wordt dus de draak gestoken met de grijze tijdsparende mannen, die dat dan proberen de tijd van mensen af te nemen en op de bank te zetten. En dat Momo weet daar op een knappe manier een eind aan te maken.
Ja, ik heb daar ook nog een aanvulling op, Menno. Want er is ook op dit moment een boek wat heel populair is. Dat is geschreven door Oliver Berkman. En het gaat over 4000 weken. Want zo lang zijn we ongeveer op deze aarde. En dat gaat ook om hoe ga je nou eigenlijk met die weken om, zeg maar. Dus zelfs, en er zijn we al zo ver verder in de tijd, zijn ze daar nog steeds druk mee bezig.
Ja.
Ik kan het iedereen aanraden trouwens, dat boek. Dus ja.
Ja. Nee, dat is 4000 weken. Ja, nee, dat is natuurlijk, ik bedoel, ja, men heeft een beetje moeite om dat op die manier neer te zetten. Dan ben je 80 jaar, word je dan. Dus
ja, zo ongeveer. Ja, dat is dan een beetje wat je dan hebt. En dat gaat er dus om dat je dat dus ook niet kan sparen en doen. Dat het gewoon elke week 1 week afgaat. Ja, zo is het maar eenmaal.
Ja, het is een beetje, er zijn natuurlijk mensen die dachten dat ze 150 of 200 jaar
kunnen worden. Dat
wordt zelfs aan gewerkt, denk ik. Er is ook een hele rare maatschappelijke club waar ik geen kwaad woord over wil zeggen. Dat zijn de Femke Bols onder ons. Dat zijn de topsporters. Die zijn natuurlijk ook steeds bezig met tijd.
Ja,
het moet nog steeds sneller. Het moet steeds weer sneller. Ja, en dat is natuurlijk een heel raar fenomeen. Dat je een jaar lang bezig bent om 1 seconde sneller te wezen.
Ja, maar
als je daar lang over nadenkt, word je helemaal gek.
Ja.
Zij blijkbaar niet. En ze hebben er lol in. En ik snap het perfectionisme wat je nastreeft. Als je erover nadenkt.
Ja, maar dat moet je gewoon niet doen. Je moet ervan genieten, Menno. Ik geniet zo precies van iemand die zo ver boven zich uitstijgt. Dat vind ik echt geweldig. Ja.
Nee, Femke Bols, dat is fantastisch. Zo'n dame, zeg maar, ook allerlei oude records uit de boeken krijgt die waarschijnlijk met doping ooit tot stand zijn gekomen.
Dat denk prachtig. Ik ook wel. Ja.
Alleen die arme mensen die dan weer na Femke Bol komen, die moeten dan moeten weer sneller.
Weer een seconde sneller, ja.
Ja. Komen we denk ik nu langzaam toch maar uit bij de biologen die zich met tijd bezighouden. en dat is dus een apart volkje onder de biologen. Dat zijn chronobiologen. Die zich dus bezighouden met hoe dieren en planten omgaan met de seizoenen, de getijden, de dag en nacht, de fases van de maan. Dus al die opgelegde ritmes die in onze omgeving zitten. Daar gaan we nog een aparte aflevering aan wijden. Hoe komen die ritmes van de aarde en de maan en de zon, hoe komen die nou tot stand? Voor zover we dat weten.
Mm-hmm.
Maar voor de bioloog is het dus heel interessant dat je binnen het organisme allemaal systemen hebt die planten en dieren voorbereiden op die externe cycli. Dus dat hebben we al eens een keer uitgelegd, dat je voor het ontbijt worden de enzymen al actief in je mond om het ontbijt voor te bereiden. Je wordt wakker voordat de wekker gaat. Dus die voorbereiding op de omgeving is heel belangrijk. Daar zit dus ook kairos bij, dat gevaarlijke moment wat je moet onthouden. Dus dat je moet weten wanneer wat. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk om alle dingen die in het lichaam gebeuren. En dat is duizelingwekkend veel. Ik bedoel, alleen al wat zich in de hersens afspeelt, waar al die miljoenen neuronen continu met elkaar aan het praten zijn. Al die commando's die naar het lichaam gegeven worden, alle waarnemingen die uit het lichaam naar de hersens toe gaan. Het is een ongelooflijk computersysteem. Echt nog heel veel groter dan de grootste computer die we kunnen bouwen. En dat moet ook op de een of andere manier georganiseerd zijn. En daar speelt tijd en ritmes dus een hele grote rol, zoals we zien.
Ja.
Nou, dat is zo extreem dat er dus letterlijk klokken zijn gevonden. Daar komen we uitgebreid op te spreken. In de hersenen zijn aparte gebieden die je gewoon een masterklok kan noemen. Ja. Maar ook in elke lichaamscel van ons zit in feite een kloksysteem. Ja, en dat geldt voor alle planten en dieren. Dus het is iets, het is een fenomeen wat in de loop van miljoenen, miljarden jaren ontstaan is.
Ja.
En waar we eigenlijk ons leven aan te danken hebben. Het is inmiddels duidelijk dat systeem van klokken en biologische tijd, Dat is gewoon een fundamentele eigenschap van het leven. Zonder dat wil het niet.
En wanneer kwamen we daar een beetje achter?
Nou, dat is eigenlijk ook een heel spannend verhaal. Ik denk dat het zo spannend is dat we daar misschien ook nog een keer apart over gaan praten. Maar het leukste is eigenlijk dat het... Ten eerste was het een astronoom die het fenomeen echt in de vingers kreeg. Die had een plantje in een donkere kamer gezet. En daar gingen de blaadjes desondanks open en dicht met het ritme van de dag en de nacht. En die dacht, hé, dat is raar.
Ja.
Dat is toch een raar probleem. Daar moeten biologen eens naar kijken. Ja. Nou, dat heeft toen nog een paar honderd jaar geduurd. Het grappige is dat wij zijn echt pas gaan geloven als mensen, als onderzoekers ook in de biologische kloksystemen door, waar we in een andere aflevering wel eens over gepraat hebben, over het trekgedrag van spreeuwen. Die gebruiken de zonnekompas, dus de richting van de zon. Maar om de zonnestand goed te interpreteren heb je een inwendige klok nodig. Moet je weten hoe laat het is. Ja. Als de zon ergens staat en je wilt weten dat dat richting zuiden is, dan moet je weten dat het 12 uur is.
Ja. Ja.
En dat fenomeen, dat heeft ineens iedereen overtuigd. Het moet echt binnen het organisme moeten die klokken zitten. Dat kan niet anders. Dus de functionele betekenis van die klok, was het overtuigende argument. Dat was vorige eeuw in de jaren 50.
Oké. Okay,
zowel bij bijen als bij...
Dus dat is eigenlijk nog maar 75 of 70 jaar geleden.
Ja, precies. En ja. 20 jaar later werden werkelijk de eerste klokken aangetoond. Weer ongeveer 10 jaar later werd aangetoond dat dat echt een klok is die de zaak aanstuurt. Die kan je ook overzetten van een dier naar een ander dier. En dan zet je dus de tijd over van een één dier naar een ander dier. Nou, dat zijn weer verhalen die zijn te spannend om dat snel af te dan doen.
Ja.
Maar dat is dus pas, zeg maar 40 jaar geleden dat we daar kijk op begonnen te krijgen.
Ja.
Ja. Nou ja, het is dus heel grappig dat die systemen zitten dus, die zijn absoluut niet specifiek voor de mens. Die zijn dus voor alle levende wezens op aarde.
Ja.
Maar de mens is wel de enige soort die daar geen genoegen mee heeft genomen. Die wilde niet alleen vertrouwen op zijn biologische klok. Die wist natuurlijk eigenlijk helemaal niet dat hij die had. Maar die begonnen al heel vroeg, wilden zij de tijd kunnen meten.
Ja.
En dat is wel een heel spannend fenomeen. Want dat is die 4000, nee het is wel 6000 jaar geleden begonnen ze daarmee. De Egyptenaren die bouwden waterklokken.
Okay.
En dan kon je aan het lopen van het water kon je afmeten hoe de tijd verstreek.
Ja. Zoals een zandloper?
Precies, als een soort heel grote zandloper.
Okay.
En ze combineerden dat ook wel met zonnewijzers. Nou, en toen, op die manier begon dus men een idee te krijgen over hoe laat het is, letterlijk. Ja. In een aparte tijd die je benoemen kan. Nou, dan duurt het een hele tijd. En dan krijg je pas in de middeleeuwen beginnen monniken, die beginnen mechanische uurwerken uit te vinden. Die zijn behoorlijk slordig. Dat verschilt wel een kwartier per dag.
Maar Menno, waar hebben monniken nou een uurwerk voor nodig dan?
Nou, bijvoorbeeld in die kloosters. Het is niet helemaal mijn achtergrond, geef ik toe. Maar ik weet dat daar heel veel missen moeten worden opgevoerd. Om 4 uur 's ochtends en om een heel midden in de nacht. En, nou, dus al die tijden die zijn heel precies. We moeten die bepaald worden. Ja, en hoe kom je achter die tijd?
Ja, nou, heb je klok nodig.
Dat is alleen al een reden om die klokken te willen hebben.
Oké, okay, ja.
Nou, en dan is het wel heel bijzonder, want nationale trots. Dan is het toch een Nederlander die ervoor gezorgd heeft dat die klokken werkelijk wat gingen betekenen. Dat is onze beroemde Christiaan Huygens.
Oh ja, dat is al bekende naam.
Want die heeft het slingeruurwerk uitgevonden met een onrust erin, een soort vertraging, terugkoppelingssysteem. En toen ging de precisie ineens van ongeveer een kwartier per dag naar ongeveer 15 seconden per dag.
Oké, dat is wel mega.
Dus dat was heel bijzonder. En hij heeft ook nog eens kans gezien om met zo'n onrustje, heen en weer gaand systeempje, om dat zo klein te maken dat je in kleine uurwerken voor persoonlijk gebruik dat kon. Dus niet alleen een torenklok, maar dat je een klok in huis kon hebben. Dat noemden ze horologieën. Voorzien van een échappement, het ontsnappingsmechanisme. Dat gebruiken we dus nog steeds in de klokjes die je om je pols hebt zitten.
Ja.
En daardoor zijn we tot de precieze tijdmeting gekomen. Echt een puur Nederlandse uitvinding.
Ja, prachtig.
Niet gering over denken. Dus eigenlijk echt een hele grote persoon geweest.
Ja.
Ook wiskundig heeft hij heel veel dingen uitgevonden. Nou ja, dan ben je natuurlijk een heel eind. Maar dan heb je nog één probleem. Die biologische klokken die kunnen heel goed tegelijk gezet worden met de buitenwereld. Hè? En hoe ze dat doen, dat zullen we later bespreken. Maar die klokken die mensen ontwikkelden, die moet je natuurlijk ook gelijk zetten.
Ja.
En nou, dat deden ze eerst door dagelijks het gelijk te zetten met de hoogste stand van de zon. Dan moest het natuurlijk wel de zon zichtbaar zijn om 12 uur middags. Nou, alleen is het vervelende dat de tijdstip van de daglengte van zeg maar 12 uur de ene dag, 12 uur de volgende dag, die verschilt door het jaar heen.
Ja.
Die is niet stabiel. We zullen in de volgende aflevering wel begrijpen waarom. Het hangt samen met het feit dat wij in een ellips om de zon heen draaien, niet in een cirkel. Ja. We hebben dus die zonnedagen van midzontijd, van 12 uur tot de volgende midzontijd, die hebben dus grillige lengtes. Dus dat betekent dat in februari de zonnedag 14 minuten korter is dan in november.
Ja, dat klopt.
Het scheelt uiteindelijk zelfs, de extreemste verschillen zijn ongeveer een half uur.
Ja,
dus je bent er niet met om alleen maar te willen meten om 12 uur. Nou, daar hebben ze eigenlijk een soort, daar was Christian Huygens ook bij betrokken, hebben ze een wiskundige truc ontwikkeld. Ze hebben gezegd, die gemiddelde, we nemen als tijd niet meer de tijd van één dag, maar de tijd van 365 dagen in het jaar. En dat wordt dus de gemiddelde dagtijd.
Ja.
En dan krijg je de middelbare dagen, heette dat. En daar konden ze de tabellen van maken. Dat in februari moest je dus de hoogste zonnestand een beetje corrigeren voor die middelbare tijd.
Ja.
Nou, en ook Huygens heeft ervoor gezorgd dat er dus van die tabellen kwamen. En dan kon je aan de hand van die tabellen kon je dus de klok corrigeren voor de zonnestand om 12 uur. Ben je er nog bij?
Ja, ik ben er zeker nog bij. Ik zit me alleen af te vragen, in 1600, waarom was dit zo interessant? Dat het exact gelijk liep, zeg maar.
Het begon toch een beetje hinderlijk te zijn. Er begon een van de dingen was dat het vervoer werd langzaam beter. En je kreeg diligences, snelle diligences. En dan bleek, er komen zo nog wel op.
Wat zijn dat, Menno? Diligences?
Oh, dat postkoets.
Oh, postkoets. Ah, oké. Okay. Paarden, ja.
En dat ging heel efficiënt. Maar die gingen zo snel dat ze kregen een probleem met het feit dat in het oosten de zon nou eenmaal eerder opgaat dan in het westen. Dus in het oosten is het eerder 12 uur dan in het westen. En het verschil tussen bij wijze van spreken Enschede en Amsterdam was meer dan 20 minuten.
Ja, oké.
Okay. En dat begon geleidelijk aan. Ja, nou ja, zo snel gingen ze niet. Maar het begon een probleem te worden dat de tijd niet meer was.
Nee.
En dat dus elke stad zijn verschillende tijd had. En dat je dus steeds alle horloges weer gelijk moest gaan zetten. Ja. Nou, dat begon dus ingewikkeld te worden. Dus heel lang is er nog afgegaan op de klokkentoren. Mm-hmm. Die de lokale tijd aangaf. Maar vooral in de 19e eeuw. Met de komst van het spoor.
Van de trein,
toen was
het
afgelopen met die lokale tijd. Want dat was niet meer te doen.
Nee.
Want je kon geen dienstregeling bouwen op elke lokale tijd. Dat was een wanhoop. Dus werd er toen het begrip spoortijd ingevoerd. En er werd gewoon dictatoriaal bepaald dat de tijd die in Amsterdam, als in Amsterdam de zon op zijn hoogste punt stond, dan was het 12 uur in het hele land.
Oké.
Okay. Dat betekent dus dat in feite dat in het Enschede een beetje het te laat was.
Ja.
En in Scheveningen iets te vroeg. Nou ja,
het was wel makkelijk. Gewoon hup, één tijd klaar. Ja. Ja.
Nou, die Amsterdamse tijd, die is tot 1937 gebleven. En toen kreeg je, tijdens de Duitse bezetting, werd een midden-Europese tijd ingevoerd. Die gold voor een veel groter gebied. Eigenlijk van de oostgrens van Polen tot aan Portugal. En eigenlijk hebben we die tijd nog steeds.
Dus hebben die nazi's ingevoerd?
Ja, die waren natuurlijk ook voor dat het in het Duitse Rijk allemaal, zeg maar de klokken allemaal gelijk liepen. Ja. Dus die hadden daar belang bij. En die hebben dus die nationale tijd die er dus al was, die Amsterdamse tijd, ingepast in dat hele systeem. En uiteindelijk veranderde voor ons niet zo heel veel, maar
voor Polen
dus
wel.
Krijgen wij de, ja, voor anderen wel. Ja. En dus kreeg je die Midden-Europese tijd. Nou, en dat hebben we nog steeds. Behalve dan dat we nog één toetje van het Duitse regime van toen ook hebben overgenomen. Dat is de zomertijd.
Ah. Daar hebben wij natuurlijk een aparte aflevering over gehad. Kunt u even terugluisteren. Zomer-wintertijd. Ja.
Precies. En dat is vrij rampzalig voor, tenminste vanuit een biologisch oogpunt. Wintertijd is voor ons veel gunstig, hebben we toen al uitgelegd.
Ja.
En wat je eraan kan doen, daar kunnen we in een latere aflevering nog wel eens over terugkomen.
Ja.
Nou ja, daarna is het vervoer natuurlijk nog veel sneller gegaan. En we hebben nog steeds last van tijdzones natuurlijk. Want als jij met het vliegtuig gaat naar Amerika, dan passeer je, ga je door verschillende tijdzones heen. Dat is onvermijdelijk.
Mijn vrouw zit weer op 7 uur hoor, dus ja.
En dan moet ze straks, dus de westwaartse vlucht is altijd wel goed naar Amerika, maar de oostwaartse vlucht is vaak heel ellendig, krijg je jetlag.
Ja.
Nou ja, dat is dus een van de problemen die we zelf hebben opgeroepen. Stel je toch eens voor, vroeger ging je op zo'n oceaandamper, dat ging zo langzaam dat je de biologische klok heel langzaam zich kon aanpassen. Je had ook tijd om je lezingen voor te bereiden als wetenschapper. Dat was nog eens een tijd. Nou ja, maar goed, wij moeten steeds sneller en efficiënter. En die tijddruk is natuurlijk alleen maar toegenomen. We hebben nu de ellendige uitvinding van, heel handig natuurlijk, maar van het mobieltje. En op het mobieltje, daar meet je dus continu de tijd. Je staat continu onder sociale druk.
Ja.
Het regent afspraken, het regent boze mailtjes, boze appjes waarom je niet gereageerd hebt. Ik had toch 2 minuten geleden al geappt. en dan krijgen we dus last van een nieuw fenomeen. Dat is inmiddels sociale tijd, wordt dat genoemd. Dat is dus de druk van je omgeving die ons het leven redelijk zuur maakt. Het begint natuurlijk al met werk- en schooltijden. Over het algemeen voor de meeste mensen veel te vroeg.
Ja.
We beginnen pas goed te functioneren rond 1 uur of 10. Maar we moeten om 8 uur al beginnen, om 9 uur. Dan gaan we in het weekend, dan hebben we de sociale jetlag. Want dan gaan we weer helemaal los en dan gaan we lekker lang uitslapen. En dan gaan we tot ver in de nacht door. En dan maandag moeten we weer in het gereel. Dan heb je de sociale jetlag. Nou, ploegendienst, daar hebben we het ook wel even een keertje over gehad. Slapen en voeding. Kortom, wij zijn ongelooflijk aan het knoeien gegaan als mensen. Dankzij onze tijdmeetapparatuur konden we die sociale tijd, daar konden we heel erg mee gaan spelen. En nou, daar zitten we nu in een stadium dat we eigenlijk niet meer zo goed weten hoe dat moet. En dat je dus mensen moet gaan leren hoe ze om moeten gaan met hun biologische klok. Ja. En die sociale tijd. En de tijd van buiten.
Ja.
Dus kortom, voor een bioloog is er heel veel werk aan de winkel om uit te leggen hoe dat interne systeem nou moet corresponderen met de externe wereld. En hoe en dan alleen maar advies kunnen geven. Want wij kunnen natuurlijk als simpele biologen niet bepalen hoe het sociale systeem in elkaar zit.
Nee.
Dan kun je misschien hier en daar wel een beetje een vraagteken hebben of het wel zo goed gaat.
Ja, Menno, wat een verhaal over tijd. En ik vind ook, ik neem toch even ons begin weer mee, dat wij als Nederlanders maar één woord voor tijd hebben. Ik vind het zo bekrompen nu. Ik ga toch die kairos, die ga ik toch eens wat vaker gebruiken gewoon. Als ik dan een mooi moment heb of zo, dan denk ik, dit is kairos, jongens.
Nee, we helpen ons dus ook in mijn eigen vakgebied. Behelpen wij ons dus met sociale tijd, externe tijd, interne tijd. Maar het staat natuurlijk helemaal nergens op. Daar moet je een mooie Griekse.
Ja, dat is prachtig. Ja, zeker. Ja. Nou, Menno, wat een mooie verhandeling. Voor zover deze aflevering van Op Tijd. En dan vooral natuurlijk de filosofen en de biologische tijd. Vond u dit nou een leuke aflevering? Zorg dan dat u ons volgt in uw favoriete podcastspeler. Dan krijgt u de aflevering volgende week weer op tijd. Ja.